Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
The ladies not for turning.
If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Straks gaan we het hebben over toch wel een van de meest beroemde exportproducten van het VK, David Beckham. Want daar verschijnt een nieuwe documentaire over, vanaf vandaag te zien op Netflix. Maar we beginnen bij de Tory Conference, het grote jaarlijkse congres van de Conservatieve Partij. En dat is dit jaar in Manchester. Ergens is dat een beetje brutaal, want op dat congres wordt steeds duidelijker eigenlijk dat Manchester en een groot deel van de rest van het noorden waarschijnlijk kan fluiten naar die lang beloofde hoogsnelheidstrein HS2, de HS2. Maar Lia, laten we beginnen bij het congres zelf. Wat valt jou op tot nu toe?
Ja, er zijn heel veel merkwaardige dingen aan dit congres. Kijk, ieder jaar geven of houden al die politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk, hè, net zoals bij ons, een congres. Toen ik dat pas begon te verslaan, toen duurden die dingen ongeveer een week en waren ze altijd in badplaatsen. Nu duren ze maar een paar dagen, worden ook steeds kleiner. Er werd gespot met de sociaaldemocraten, toen liberaaldemocraten, die hun congres konden houden in een telefooncel. Hoe dan ook, dit is een heel merkwaardig congres. Niet alleen omdat het in Manchester gehouden wordt door de conservatieven, terwijl die dus juist meer van geriefelijke badplaats houden. Ja. Maar omdat het eerste congres is van Rishi Sunak als premier. En dat is meestal een prachtig moment. Ja. En wat je dan kunt verwachten is dat je juist op zo'n congres eindelijk gefeliciteerd kan worden. Kunt worden door de leden met je verkiezingsoverwinning. Ja, er heerst meestal een juichstemming en zo. Het tegengestelde is nu aan de gang. Er heerst echt een hele duidelijke, bijna doodgraverstemming. Je ziet dat heel veel zalen leeg zijn. Veel Kamerleden zitten thuis. Die moesten echt overgehaald worden. Druk moest op ze worden uitgeoefend om te komen. De opwinding en het spannende van dit congres zit hem in het randgebeuren. Ja. In de kleine zaaltjes her en der in de stad. En die zitten ook bom en bomvol. Vooral als het gaat om sprekers uit, laten we zeggen, de meer extremere hoek van de Conservatieve Partij.
Ja, en dan moet ik denken aan bijvoorbeeld Liz Truss.
Ja, er zijn mensen die zeggen, God, Liz Truss, was dat niet de premier? Ja, klopt, die bijna exact een jaar geleden het onderspit moest delven. Yeah. En de geschiedenis altijd zal ingaan als de vrouw die de kortstzittende eerste minister was van uit de Britse geschiedenis. Ze zat al 47 dagen. Yeah. En je zou zeggen, nou, die moest aftreden, staart tussen de benen. Dus die likt haar wonden, doet er waarschijnlijk de rest van haar leven over. Daar hoor je nooit meer iets van. Helemaal niet. Liz Truss is weer terug. En het is een grandioze comeback. Ze wordt overal verwelkomd. Ze verkondigt nog steeds dezelfde boodschap die toen de financiële markt in elkaar deed storten. Maakt niet uit. Haar boodschap slaat aan. Het was ook helemaal niet haar schuld. Oké, ze ging misschien te haastig van start. Maar het feit dat het Verenigd Koninkrijk er destijds zo om de oren kreeg van de internationale markten, heeft vooral met die markten zelf te maken. En zegt ze, en ook met het de elite, de politieke elite, precies. Wat zijn op de orthodoxe economische denken, waar natuurlijk ook de Britse ambtenarij schuldig aan is. Maar goed, Truss doet het heel goed. Maar weet je waarom? Ik denk, wat ook meespeelt, is dat het afgelopen jaar, ja, het is bijna een jaar, hè, dat Labour in de peilingen tussen de 15 en 20 percentagepunten voor ligt op de conservatieven.
Ja, dat is gigantisch.
Dus
veel.
Dat is ontzettend veel. En ook heel erg lang. En dat bevestigt het algemeen gevoel dat eigenlijk de strijd verloren is. Hmm. Dat de conservatieven geen vijfde verkiezing achter elkaar op rij gaan winnen volgend jaar. Dus Sunak moet nog spreken op dit moment. Normaliter is de toespraak van de leider het hoogtepunt van het congres. Maar in dit geval helemaal niet. Ik bedoel, de man is niet in controle. Het gaat niet om hem. Het gaat juist om degene die zich warm lopen om de partij na het verwachte verlies van volgend jaar naar zich toe te trekken. En dat betekent dat Liz Truss en haar politieke soortgenoten domineren. Hè? Je hebt het over de libertijnen, over radicaal rechts. Ja. En die zijn nu bezig, zo je wil, de ziel te kapen van de partij. Aangespoord trouwens door mensen als Nigel Farage, die je ook overal op de partij tegenkomt, op het congres tegenkomt, terwijl je tot maar niet zo lang geleden toegang geweerd was.
Ja, dat is toch. Ik wil die toch een klein beetje ontleden, Lia. Want ergens is daar iets heel raars aan de hand. We weten dat Liz Truss populair is onder een deel van de achterban van de Conservatieve Partij. Dat zeg maar, ledenaantal van de Conservatieve Partij is al niet heel erg veel. En zij is bij een deel, misschien wel bij de meerderheid, maar bij een deel daarvan populair. Mm. Daarbuiten heeft zij een indruk achtergelaten bij mensen in de rest van het land die bepaald niet goed is. Hè? Mensen hebben hun hypotheken stijgen, de rekeningen zien stijgen. Het gedrag van die partij, als ik dat zo vanuit hier even bekijk, dat ze daar weer op willen inzetten, is net een soort doodscultus. Wat zijn ze aan het doen?
Zij zegt, Liz Truss appelleerde aan de innerlijke conservatief van ieder lid van de Conservatieve Partij. Het gaat inderdaad om ideologie bij haar. En zoals je zegt, dat spreekt de leden, de activisten van de partij enorm aan. Niet de meeste Kamerleden en zeker ook niet een groot deel van de fractie en zeker ook niet de meeste mensen in de regering. Die willen niets liever dan dat Truss in godsnaam maar verdween en haar mond hield. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Met Truss win je geen verkiezingen. De Britse verkiezingen worden doorgaans gevoerd in het centrum, in het midden, het politieke midden, en daar ook gewonnen. Maar ideologie is nu veel en veel belangrijker, denk ik, voor dat deel van de Tories waar we het over hebben, dan om na te denken over pragmatische redenen om de verkiezingen in te gaan volgend jaar. Dus het is echt een kwestie van, ja, van ideologie, van overtuiging. En dat betekent dat de rest secundair is.
Ja, dat lijkt me heel goed nieuws voor Keir Starmer en de Labour-partij.
Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Maar alles waar Truss voor staat bijvoorbeeld, het terugdraaien van de staat, het verlagen van de inkomstenbelastingen, het afwijken van de Europese regels. Ik hoorde net Jacob Rees-Mogg, conservatief Kamerlid uit die hoek van Truss, zal ik maar zeggen. En hartstochtelijk Brexiteer zeggen, wat is er mis met Australisch rundvlees als dat ingespoten is met hormonen?
Ja,
en hoe
cares,
dat geeft helemaal niet. Laten. Ja, smaakt prima, niks mis mee.
Ja, het is
dus nogmaals, het gaat, en dat is natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk en heel erg van het nu. Je profileren als een ideoloog, als iemand met overtuigingen. Het gaat om ideeën, niet de praktische uitvoerbaarheid.
Ja, wat ook een beetje daar aan geleerd, wat mij opvalt, is ze zijn nu uit mijn hoofd 13 jaar aan de macht. Er wordt eigenlijk niets positiefs gepresenteerd. Hè? Het is alleen maar geklaag. En het is aan de ene kant heb je de mensen, zoals de libertariërs onder Truss, die zeggen, ja, we moeten alle belastingen afschaffen, et cetera. En de andere kant heb je een hoop van die cultuurstrijders die het aan de ene kant of op immigranten hebben gemunt of nog verder in de marge zich heel graag bezig willen houden met de geslachten van kinderen. Maar er is nergens een soort van, dit is waar wij voor staan. Kijk eens wat wij voor dit land hebben betekend na 13 jaar. Ja. Hebben ze niks om trots op te zijn?
Brexit. Maar Brexit, dat was iets wat tot voor kort de partij en het land herenigde. Ja. Brexit was gewonnen. En Boris Johnson als premier had Brexit werkelijkheid gemaakt. Het was niet alleen een kwestie van het referendum winnen, Brexit erdoor krijgen. Het moest ook nog uitgevoerd worden. En Johnson slaagde daarin. Hmm. En won daarom met een gigantische meerderheid de verkiezingen van 2019. Maar nogmaals, het is ideologie. Het zijn ideeën die domineren bij de conservatieven. En die doen mij ook sterk denken trouwens aan Trump. Ik bedoel, je gaat niet praten over wat je allemaal gedaan hebt. Het is meer met wie identificeer je jezelf?
Ja, ja.
Hè, met welke groep mensen? Bij wie voel je het beste thuis? Welke groepen mensen? Welke kranten? Welke tv- en radiostations? Vertellen wat jij ook gelooft.
Ja.
En wat dat betreft, dat was een ander ding. Want je vroeg mij wat opviel. Een ander ding wat mij opvalt aan het partijcongres is dat ook de methode direct gelicht lijken te zijn uit het scenario van Donald Trump. Om die boodschap over te brengen. Begin eens met het complotdenken bijvoorbeeld.
Ja.
Complotdenken, dat is gewoon nooit gebeurd. Dat is niet Brits en zeker niet des conservatieve eigen.
Nee.
Maar nu, overal, de ene minister na het ander, op dit hele congres heeft het over merkwaardige dingen. Over het presenteren van absolute verzinsels als feiten. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Premier Sunak had het nog niet zo lang geleden over de noodzaak om hele voor ons strikte milieumaatregelen terug te dringen. En hij zei letterlijk dat hij af wilde van de regel van sommige gemeentes waarbij je het afval moet scheiden in 7 verschillende kliko's. Nou, dat gebeurt in geen enkele gemeente in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Nergens.
Flauwekul.
Gisteren hoorde ik een minister zeggen waar we van over de dreiging van een Labour-regering. En hij zei, nou, daar gaan we achter komen. Zeker als, en ik citeer, als Labour een belasting op vlees introduceert. Niemand uit de Labour-partij heeft dit gesuggereerd. Het bestaat gewoon niet. Dit is verzonnen.
Ja.
Maar mocht wel de media ingeslingerd als een waarheid, als een feit.
Ja.
Zojuist een andere minister die het heeft over een Labour-regering die de velden, weilanden en bossen willen afnemen van onze kinderen. Er is geen enkel een andere minister van Verkeer. Die had het over duistere ideeën. Dat gemeentes gaan bepalen hoe vaak je kunt winkelen. Dat komt allemaal nergens vandaan. Nergens vandaan.
Hmm.
Maar het wordt, als het wordt uitgesproken en er wordt over bericht en wij hebben het over, dan wordt het gezien als een feit. Hè? Echt die denkbeelden, doemdenkbeelden, verkondigen als waarheid. Complotten de media ingooien, wetende dat ze onwaar zijn. Dat is nieuw voor de Conservatieve Partij. En ik keek net even op mijn telefoon. Ik moet je zeggen, sociale media staan ook vol van wanhopige Tories uit het midden. Want die bestaan. Die zijn zelfs de grootste groep. Ook al merk je dat niet. En die zegt, wat gebeurt er met onze partij?
Ja.
Ik denk dat ik wel weet wat er gebeurd is met wat er gebeurt met de Conservatieve Partij. Die staat op het punt gekaapt te worden door UKIP. Partijleden die willen ook, zijn net één conservatieve commentator. Als het gaat om de partijleden van de Tories, dan zouden ze heel graag Nigel Farage als leider willen.
Ja.
Nou, dat is iets om over na te denken.
Nou, inderdaad. Een beperkt genoeg.
Gaat niet gebeuren hoor. Ja.
Zeggen op dat congres zijn natuurlijk een heleboel politici die zijn naar Manchester gekomen. Hoe zijn ze daar? Ik neem aan niet met de trein.
Nou, dat is een andere reden inderdaad waarom ze daar, waarom ze het zo lastig vonden om vooral Kamerleden naar Manchester te krijgen. Er is een treinstaking woensdag. Dus kom er maar weer eens uit. Dus dat is een probleem. Maar een ander probleem is inderdaad de treinen domineren.
Ja.
Je had het er al over, hè? HS2.
Ja, als je hier zelfs hier vanuit Nederland, als je een beetje naar de Britse media kijkt, dan kan het je eigenlijk bijna niet ontgaan. De conferentie die wordt eigenlijk een beetje overschaduwd door al die berichten die over HS2, over die hoge snelheidslijn komen. Hè? Want moet je me even uitleggen, maar Rishi Sunak zou van plan zijn om een deel van die lijn te gaan schrappen, als ik het goed heb, tussen Birmingham en Manchester. Maar hij blijft aan de andere kant herhalen dat hij niet gaat speculeren over die beslissing. En dat vind ik aan zich al een beetje gek. Want als je premier van een land bent en je vertelt of iets wel of niet gaat gebeuren. Ja, dat is niet speculeren. Dat is duidelijk maken wat je beleid is. En dat zou hij toch wel moeten hebben inmiddels, toch?
Ja, maar dat gaat hij waarschijnlijk op het moment van de toespraak zeggen. Denk ik. Maar je hebt gelijk, HS2, die hoge snelheidslijn, domineert. Jaren geleden is besloten, Er is een nieuwe treinlijn nodig die Londen verbindt met de Noord-Engelse steden.
Ja.
500 kilometer hoge snelheidstrein, grootste infrastructuur, bouwproject van Europa, enzovoort, enzovoort. Nou, in 2009 was de begroting voor zo'n lijn 35 miljard. Het is nu 100 miljard. De Swissie Sunak heeft een paar weken geleden laten doorschemeren, niet voor publieke consumptie, maar daar kwam het wel terecht, dat is gewoon te veel. Is dit waar voor ons geld?
Ja.
Het gevolg was dat de Londense kant, zal ik maar zeggen, van het project, dat de bouw ligt nu stil, is opgeschort. Niet afgeschoten, maar opgeschort. En sindsdien is het de afgelopen weken alleen maar gejammer geweest. Wij kunnen niks bouwen. Wat is er met ons gebeurd? Hè, het land trouwens waar volgens mij de eerste spoorweg gebouwd werd ooit, eind 18e eeuw. In China hebben ze er al tienduizenden kilometers hoge snelheidslijn in liggen. In Frankrijk doen ze het voor de helft van de prijs. Waarom kunnen wij niks bouwen en waarom doen wij alles duurder? Nou, dus daar wordt vreselijk over gepraat en over gesproken. En inderdaad, wat je zegt, de speculatie nu is dat dat deel Birmingham-Manchester waarschijnlijk wordt opgeschort. Nou, woedend zijn een aantal ministers, woedend zijn een aantal fractieleden, woedend zijn mensen als Boris Johnson die daar juist heel erg voor gepleit hebben. En het gaat niet zozeer om de financiën, maar ook om de politieke gevolgen. Hè? Want HS2 was echt onderdeel van wat Boris Johnson noemde destijds de leveling up. Ja. Agenda. Dat wil zeggen, het Verenigd Koninkrijk, zoals je weet, is heel erg Londencentrisch. Het noorden is altijd, voelt zich, en niet helemaal onterecht, achtergesteld gebied. Nou, de conservatieven wilden dat euvel corrigeren met de aanleg van zo'n hoge snelheidslijn. Ja, dat klonk destijds prima. Die oude industriegebieden, hè, die waren uitgekeken op Labour, stemde destijds ook voor het eerst op de conservatieven vanwege Brexit, vanwege Boris Johnson en vanwege dat HS2-project. Tja, en nu dat er niet komt, denk ik dat de kansen van Sunak om waarschijnlijk eind volgend jaar verkiezingen te winnen alleen nog maar meer gereduceerd zijn. Dus dat veroorzaakt ook dat ongemakkelijke gevoel in Manchester en dat die notie dat Sunak eigenlijk geen grip op de situatie heeft.
Ja. Ja, en ik zat zo te denken, als ik me een beetje verplaats in iemand die in die noordelijke regio woont van het VK. Er worden heel veel beloftes gebroken, hè, aan het noorden. Dus dat verhaal van de boel gelijk trekken, en Boris Johnson noemde het leveling up. Maar ja. HS2 speelt natuurlijk al veel langer. En dat hele soort van we gaan de boel verbinden, dat wordt nu gewoon teruggedraaid. Ik kan me voorstellen dat toch wel een beetje voelt als verraad. En ik vond een citaat van de burgemeester van Manchester hierover echt wel veelzeggend.
It just makes me despair about politics in this country, to be honest. It's dysfunctional. There's no proper way of doing things anymore. Things are kind of tossed out on social media when you would think, wouldn't you, that the leaders of a city region like this should be told about what's going on. It's no way to run a country. It's no way to run a government. Long-term decisions for a brighter future, honestly, don't make me laugh. If they stand in front of that slogan anymore, having pulled the plug on our rail infrastructure, I just think the north of England will just say, well, that's, you could just.
Ja, hij maakt de zin niet eens af, maar dat hoeft ook niet, hè?
Nee, en die Burnham, burgemeester van Manchester. En weet je wat zo merkwaardig is, Connor? Dat zou toch bij ons wel anders zijn. Hij is niet eens, hij wordt gewoon genegeerd. Dit is echt een plan bedacht in Londen en uitgevoerd of niet in Londen. Maar je zou toch zeggen, ga praten met mensen in de regio, op zijn minst. Met burgemeesters, met bedrijfsleiders. Maar niet alleen voelen ze zich, zoals je zegt, verraden, omdat ze niet gekend, omdat die plannen nu lijken te worden opgeschort op zijn best, misschien wel helemaal afgeschoten, maar ze zijn gewoon helemaal ook genegeerd.
Ja.
Dus het zijn niet alleen politieke tegenstanders, omdat Burnham is een Labour-burgemeester, maar mensen als Boris Johnson zijn, wat ik je eerder zei, ook woedend. Want het neigt naar, we zijn weer verraden, weer is een belofte gebroken om ons op te trekken in de vaart der volkeren. Bedrijfsleiders uit het noorden zeggen precies hetzelfde. Ja. Ze zijn woedend, want ze zeggen, wij hebben onze plannen voor lange termijn investeringen gemaakt op de belofte dat die hogesnelheidslijn er zou komen. Dus het geeft niet alleen de indruk van iemand die zich niet aan de afspraken houdt, of een regering of een premier, maar ook van onbekwaamheid.
Ja.
En heel fragmentarisch beleid.
Lea, iets totaal anders. Vanaf vandaag op Netflix een vierdelige documentaire serie over David Beckham. Heb jij hem al gezien?
Beckham of de serie?
Nee, de serie.
Geef nou, Beckham trouwens wel. Nee, ik heb hem niet gezien.
Nee, vroeger kreeg ik nog wel een preview, hè? Maar dat doen de bedrijven
ja,
Netflix
ja, nee,
niet.
Dat gaat via Netflix. Oh, nee. Dat gaat onder allerlei voorwaarden. En als eenvoudig correspondent in Londen, nee, kom ik daar niet aan. Het gaat over inderdaad Beckham, toch een icoon, de afgelopen 30 jaar al. Er worden vrienden van hem opgevoerd die over hem praten. Hij zelf natuurlijk en Victoria, zijn vrouw, spelers, familie. Het is toch iemand wiens naam iedereen kent, maar waarvan je niet precies weet wat voor iemand dat is. Behalve dat hij heel populair is in het Verenigd Koninkrijk, altijd gebleven ook. Hè. Het is echt, David Beckham is Mr. Nice Guy. Helemaal niets op aan te werken. En een prachtig verhaal konnen. Ik bedoel, daarom ga ik zeker ook die serie zien. Hè, eenvoudige komaf in Londen. Vader, ik geloof dat de vader installateur was, last of zoiets. Die hem vanaf jongs af aan meenam om te trainen. Waar David ook zijn ambitie aan te danken heeft. Hij komt uit een heel hecht gezin in Noordoost-Londen. Heel veel ups en downs in zijn loopbaan. Maar goed, hij breekt dan door. En dat herinner ik me nog heel goed. Wordt Golden Balls, via het satirisch blad Private Eye. speelt voor het Nationaal Elftal. En dan ontmoet hij ook nog Posh Spice.
Een
weet
Spice
je
Girl.
Een Spice Girl.
Ja.
Ik bedoel, dat is echt de natte droom van de tabloids.
Ja.
Die twee gaan trouwen. Marriage made in heaven. Ze trouwen, herinner ik me ook nog heel goed, in paarse outfits. Op tronen gezeten.
Ja.
Daar schijnen ze het ook over te hebben. What were we thinking? Mm. In die documentaire. En ze laten dan een huis bouwen dat natuurlijk door de tabloids Buckingham Palace genoemd wordt.
Uiteraard, een inkoppertje. Goed gedaan, goed uitgevoerd, maar wel een inkoppertje, ja.
Ai, ai. Maar interessant toch, want hij wordt geïnterviewd door iemand die wel de serie gezien heeft over zijn obsessieve compulsieve stoornis, hè? OCD, David Beckham, waar hij zelf al een aantal maanden geleden over gepraat heeft, als ik me goed herinner. Maar hij schijnt dan geïnterviewd te worden in zijn keuken, waar alles zo blinkt dat je een zonnebril nodig hebt om koffie te zetten. En hij vertelt dan dat hij pas naar bed kan, 's avonds, als alles is opgeruimd, schoongeveegd, weggepoetst, aan kant gezet en zelfs de lonten van de kaarsen geknipt zijn.
Och, gut.
Ja, dat dacht ik ook. Och,
lijkt me wel een beetje. Ja, een beetje
en zierig. Hij is imker. Ja, nou ja, het is zo'n stoornis. Is natuurlijk vreselijk.
Ja,
ik ben heel benieuwd
zwaar.
Hoe je daar inderdaad mee leeft. Ja, ja, ja.
Ja, misschien hielp het hem ergens ook wel. Want zijn verhaal heeft ook met dat voetballen, als jeugdvoetbal, het heeft iets Cruyffiaans. Hè? Die deed hetzelfde, dat eindeloze, die Beckham, die ging eindeloos ballen tegen de muur schieten. Totdat hij zo'n fenomenale traptechniek had, dat hij kon de beste vrije trap nemen ter wereld, denk ik ongeveer, destijds.
Precies.
Hey, Lea, ik zat te denken.
Vandaar ook die film.
Ja. Oh ja, Ben,
weet je nog die film?
Like Beckham. Ja, de doorbraak van Keira
Bandit Knightley. Like Beckham. Ja, volgens mij wel.
Ja.
God, dat is heel lang geleden.
Ja, inderdaad.
Ja, volgens mij inderdaad wel. Voordat ze echt beroemd werd.
Ja, toen was ze nog
uber. Altijd met de wenkbrauwen, vond ik.
Ja, nog steeds wel een beetje. Hey Lea, ik dacht, jij kan als geen ander inschatten hoe groot nou die impact van bepaalde culturele figuren in de recente Britse geschiedenis is. Wat denk je bij Posh & Becks? Is het iets, voor mij voelt het een beetje laat jaren 90, begin 2000, de tijd van de metroman en nog een aantal vreemde verschijningen. Maar zijn ze een voetnoot of zijn het toch wel belangrijke mensen uiteindelijk?
Poeh, ik denk voor tabloids en voor heel veel Britten toch wel belangrijke mensen. Maar als iconen die staan, je had het over de jaren 90. Ik denk toch als iconen die staan voor die periode.
Ja.
Ik bedoel, hij komt toch uit de lichting voetballers die echt monopoliebedragen verdienden. Oké, dat deed George Best ook, maar in die 90 jaren waren het er veel en veel en veel meer,
ja,
in die Eredivisie. En die daar echt van genoten, die dat goed investeerden, mag je hopen. En die zich ook die bedragen ook aan zichzelf besteden, allemaal prima. Maar weet je wat ik zo interessant vind? Wat je nu ziet, over Manchester United gesproken, je ziet nu voetballers als Raheem Sterling, vooral Marcus Rashford, die toch veel steviger, denk ik, met één voet in de andere kant van de samenleving zijn blijven staan. Oké, Rashford en Sterling, die kwamen ook uit veel armere milieus. Die gingen met honger naar school.
Ja.
Maar staan daar heel dichtbij en zijn ook veel meer uitgesproken. Rashford is in Groot-Brittannië bekend vanwege de campagnes die heeft gevoerd tegen de Britse regering voor gratis schoolmaaltijden, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En is ook, net zoals Sterling, heel erg actief daarin. En ik moest daaraan denken laatst, toen dacht ik, ja, wat doet eigenlijk David Beckham? Ik bedoel, je kunt op allerlei manieren aan die man denken, maar ik zie hem niet als filantroop. Ik herinner me nog, maar misschien mis ik wat hoor, maar ik herinner me nog hoe Beckham tijdens het WK in Doha, ik weet niet meer wanneer dat was, een paar jaar geleden.
Ja, twee jaar geleden. Toen anderhalf was jaar. Corona,
zoiets, hè? Ja. Toen werd Beckham overgehaald om het WK daar te promoten.
Ja.
En in een promotiefilmpje zei hij toen, mensen, kom naar Doha, want ze hebben hier een van de beste kruidenmarkten waar ik ooit geweest.
Ja, dat was dat waren hele rare filmpjes van David Beckham, die eigenlijk in allerlei verschillende woestijnsettings gewoon aan het eten was.
Precies.
Het ging ook helemaal niet over voetbal. Het was gewoon David Beckham die een hele leuke tijd had met wat hapjes in de woestijn.
Juist. Het had ook helemaal geen maatschappelijk raakvlak.
Nee.
Dit was echt zo uit de lucht gegrepen. Ik moest daar erg om lachen.
Ja, ik moet zeggen, ik heb wel een
zwak. Dus dat is een groot verschil, bedoel ik maar.
Ik heb een soort zwak van, hij is vast niet hij is vast niet dom of iets dergelijks, maar ik heb wel het idee dat het een wat, hij komt nooit over als een heel complex persoon. En dat was natuurlijk ook met die trouwerij met een Spice Girl, dan word je larger than life. Dan ben je een soort Barbie en Ken. Ja. Terwijl zo'n Rashford aan de andere kant is ontzettend maatschappelijk betrokken en voor hele concrete doelen bezig is. Terwijl, ja, wat deden zij? Ja. Die waren in Amerika en een soort bouwden een eigen Disneyland daar.
Ja, absoluut. Dat is ook inderdaad ook zo. Dat is ook inderdaad zo. En ik gun het hem ook. Kijk, daar wordt dan hiermee gespot, die ridderorde die hij heel graag zou willen. En dat komt maar niet af.
Ja.
Terwijl zo'n Beckham, ja, hij verkeert toch in de hoogste maatschappelijke kringen van dit land. Ik bedoel, geen koninklijk huwelijk of de Beckhams zijn erbij, weet je wel?
Nee, precies.
En ik herinner me ook nog vorig jaar bij het overlijden van de Queen. Weet je nog, toen had je rijen mensen die daar in de rij stonden om naar het opgebaarde lichaam van de Queen in Westminster te kijken.
Ja,
en sommigen lieten zich voorstaan op hun positie en die werden dan vooraan geschoven en zo. Nee, maar niet onze David. David Beckham, die onder het gewone volk schuifelde hij urenlang mee met een platte pet op, totdat hij halverwege herkend werd door iemand anders uit het publiek. En toen werd het een verhaal, kijk, David staat als gewoon mens tussen ons gewone mensen.
Ja.
Dat moet hem op zijn minst een ridderorde gaan opleveren. Hij wacht nog steeds en de natie wacht met hem mee.
Ja, ja. Ja, ik had oprecht niet gedacht dat dit zou lukken, maar ik denk dat je me overtuigd hebt dat ik een vierdelige docuserie over David Beckham ga kijken.
Oké, dan gaan we het daar over 4 weken over hebben.
Dankjewel, ik spreek je volgende week.
Tot dan.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.